Ik heb al een hele tijd op mijn hart om over een bepaald onderwerp te spreken. Ik heb daar ook met Ibo over gepraat. En ik was van plan geweest om in september te beginnen met een korte serie over een onderwerp. En dat had ik eigenlijk al vanaf mijn 20ste jaar heeft dat onderwerp mij geboeid. En ik dacht, daar moet ik eens iets mee delen. Ik was 20 jaar en toen zat ik natuurlijk met allemaal vragen van het leven. En misschien zitten jullie er ook wel eens mee. Waarom gebeurt dit? Waarom laat God dit toe? Waarom zijn er zoveel slechte mensen op de wereld? Als je de krant leest en de berichten en al dat soort dingen, dat zijn vragen die komen je op je af. En dan denk je, hoe kan dat nou? En waarom laat God dit nou zo allemaal gebeuren? En dan lijkt het soms wel alsof God er helemaal niet meer is. Dat kun je hebben in je leven, in bepaalde perioden. Nou, die had ik ook toen ik 20 was. En toen, ik weet nog, ik zat op de opleiding en toen hadden we op een gegeven moment pedagogiek. En in het boek van pedagogiek, daar stond ongeveer 2 bladzijden over een bepaald onderwerp. En dat onderwerp, dat ging over de mens. Dat ging over de mens, wat is de mens eigenlijk? En hoe ziet de Bijbel de mens? Bijbelse antropologie, dat is een moeilijk woord, vergeet u gelijk maar. Maar dat onderwerp heeft me toen gepakt. En ook al was dat dan maar 2 bladzijden, de docent die we hadden op dat moment, die kon dat boeiend uitleggen. En dat heeft blijkbaar een hele diepe indruk op me gemaakt. En eigenlijk zou ik daarover nu wel een aantal preken willen houden. Dat is eigenlijk 1 preek van ongeveer 3 uren. Ik heb Ibo niet gevraagd, maar dat zou hij niet goed gevonden hebben om dat in 1 keer te doen. Dus hebben we het in een stuk of 5 geknipt. Hè? Ik denk even kijken of u nog wakker bent, maar u hoort het allemaal nog wel. Dus dat hebben we in een aantal, ik weet niet hoeveel, maar we beginnen vandaag. Wat vindt God van jou? Zou je dat willen weten? Dat is best heftig hoor. Maar het is ook heel mooi en heel boeiend. En ik was van plan geweest, dat hadden we eigenlijk ook een beetje afgesproken, om in september te starten. En dan zo elke maand 1 keer of zo ongeveer. En toen kreeg ik de liturgie van Taco. En die liturgie, die liederen, die gingen eigenlijk over dit onderwerp. En toen wist ik het eigenlijk gelijk, ik moet er nu mee beginnen. Vandaag 1 preek en dan vervolgens gaan we ergens in september, oktober verder. En in die tussentijd krijgt u huiswerk. Niet om te studeren, niet om na te lezen, ook niet om iets te maken, maar om het eens te overdenken. En u zult er vast aan herinnerd worden. Ik denk dat als we de preek hebben gehad, de dienst hebben gehad, dat u de komende maanden vast weer herinnerd zult worden aan wat we vanmiddag zo samen delen. En de liederen, het kan niet beter. Het zijn bijna allemaal hele bekende liederen. De eerste was een beetje onbekend, maar het zijn bijna allemaal bekende liederen. En die spreken over de grootheid van God. Want als we het over de mens hebben, dan kunnen we het alleen maar over de mens hebben als we het over God hebben. Ik zou willen vragen om op te staan. Dan gaan we bidden om de zegen en dan gaan we beginnen met de liederen. Heb een moment van stilgebed. Ook voor deze middag, Vader in de hemel, willen we uitspreken dat onze hulp is van u. U die de hemel en de aarde geschapen hebt. U die trouw blijft tot in eeuwigheid. En u die nooit loslaat het werk dat uw machtige hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik stel voor dat we de Bijbel openen en 2 stukjes gaan lezen. Het zijn maar een paar verzen. En ik denk dat u ze bijna uit het hoofd kent. Maar je weet maar nooit. Misschien moet er nog een streep onder of zo, maar dat komt dan gaandeweg wel. We beginnen, dat is niet zo moeilijk, Genesis 1, vers 26. Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw. Schiep hij hen. En dan Psalm 139. Een paar verzen. Vers 13. 139 vers 13. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verborgen toen ik in het verborgen gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal, wilde ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Tot zover. Het enige nadeel van een serie preken is dat je steeds stukjes van het heil in Christus gaat vertellen. U zult dus vanmiddag niets horen over het kruis. Terwijl wij vinden dat dat het centrum is van het evangelie. Maar de preek is daar te lang voor, zoals ik al zei. Dus daar komen we terecht. Dus denk niet dat ik inmiddels ben afgedwaald tot een vrijzinnige leer. Want het komt allemaal goed. Het komt zo geweldig goed dat we enthousiast zullen zijn aan het einde. En ik hoop dat we zicht krijgen op onze geweldige Vader in de hemel. Zo zat ik daar dus als jongen van een jaar of 20. Met allemaal vragen in mijn leven. En ik wist dat niet, maar later ontdekte ik dat eigenlijk de ouderen diezelfde vragen hadden. Maar die zeiden dat natuurlijk niet, tenminste toen niet. Dat was niet zo de gewoonte. Wat vindt God eigenlijk van mij? Dat was een levende vraag voor mij. Wat zou God vinden van Jan de Jong? Wat zou hij van jou vinden, Koos? Of Piet? Of wie dan ook maar. Wat zou God van jouw leven vinden? Dat is een boeiende vraag. Een kind wil dat ook graag weten, wat hij het vindt. Vindt hij het wel mooi? En zei een van onze kinderen ooit, toen ze naast ons zat in de kerk, ik geloof dat ze een jaar of 4 was, zit ik wel stil. We willen dat zo graag weten. Wilt u ook weten wat God van u vindt? Wat een ontdekkingstocht. Ik wil u eerst meenemen naar hoe dat in de geschiedenis van de mensheid gegaan is. Dus even een stukje geschiedenis. Heel vreemd, maar toch even om aan te geven in wat voor wereld we leven en geleefd hebben. Want niet alleen onze tijd is slecht. Laten we dat wel zijn. Alleen wij hebben televisie, we weten alles. Hè? Een paar voorbeelden. Sparta. Sparta was een klein staatje in het noorden van Griekenland. En als daar een kind werd geboren, een jongetje tenminste, dan nam men dat kleine kereltje en men legde het de eerste nacht van zijn leven op de noordhelling van de berg. Als dat kind dan de volgende ochtend nog leefde, was het de moeite waard om het op te voeden. Was die overleden, hinderde dat niks, want dan was hij toch niet sterk geworden. Zo dachten die mensen over een leven. Dat was niet zo verwonderlijk in die zin, want Sparta was een militaire staat. En jongetjes dienden alleen maar als ze konden vechten. En je moest een sterk ras hebben. Dus alles wat niet sterk was, kon maar beter gelijk het leven worden ontnomen. We spreken ook van een Spartaanse opvoeding. Ik weet niet of u dat kent, die uitdrukking. Het is een harde opvoeding. Die kinderen liepen daar ook altijd zomer en winter in dezelfde kleren. Zomers veel te warm, 's winters veel te koud, maar ze moesten harden. Heel anders was dat in buurstaat Griekenland, Athene. In Athene was het zo dat een mens moest een harmonisch geheel zijn, psychisch en geestelijk. Je moest onderwezen worden in de leer van de grote filosofen, Aristoteles, Plato, Pythagoras. Er waren allemaal geleerden in die tijd die daar woonden in Griekenland. En men zegt wel eens dat die mensen alles nog wisten wat er te weten was. Er waren kanjers in de wetenschap, in de theologie, maar ook in de filosofie en ook in de exacte vakken wiskunde bijvoorbeeld. We kennen nog altijd de stelling van Pythagoras en volgens mij klopt die nog steeds. Bovendien waren ze echt gefixeerd op esthetica. Iets moest mooi zijn. Iets moest zuiver zijn. Als je een bouwwerk maakte, dan moest de schoonheid er eigenlijk zo afdruipen. Dat was Athene. Als je een mens zo ver kon krijgen dat hij ook daarvan genoot, dan was je opvoeding geslaagd. Nou, een paar voorbeelden, wat korter. De Franse revolutie die had een heel andere gedachte over de mens. Er is geen God en je hebt ook geen meester. Je bent zelf baas. Vrijheid. Jij bent vrij. Dus ga je gang. Herkent u het al een beetje? De Franse revolutie is nog niet zo lang geleden, een paar honderd jaar. Het communisme had een heel ander doel met mensen. Je moest een perfect staatsburger zijn. Dan deed je ertoe. Ik herinner mij nog dat wij als kinderen, als jeugd, hadden we in ons dorp wel eens films. SEVA-films, dat waren een christelijke filmorganisatie. En er was een film en die vergeet ik nooit weer. Vraag 7 heet die film. Wie weet wat dat betekent? Vraag 7. Nou, de jeugd die in het voortgezet onderwijs zat in Oost-Duitsland toen. En die wilden studeren, die kregen een vragenlijst voor. En die moesten ze invullen. En vraag 7 was de vraag: wie heeft de grootste betekenis voor jou gehad tot nu toe in je leven? En dan dachten ze natuurlijk, dan moest een antwoord komen: de partijleider. Of de staat. Of mijn leraar X of zo. En oh wee als je invulde Jezus Christus. Of het geloof in God. Of de Bijbel. Dan kon je gelijk stoppen en dan was je studie niet meer mogelijk. Met andere woorden, hoe kijk je tegen een mens aan? Hij is alleen maar zinvol en de moeite waard om te ontwikkelen als hij in jouw kader denkt, in het kader van de mens, hoe kwetsbaar die mens zelf ook is. En wij, hoe zit dat nu in onze tijd? Nou, u hebt daar vast ook voorbeelden van, hè? Hoe denken we over het leven? Hoe denken we erover? Wij vinden het erg belangrijk dat een mens economisch welvarend is. We hebben een nuttigheidsprincipe van een mens. Je moet ertoe doen. Je moet ook iets doen. De mens wordt te duur om niks te doen. En vandaag de dag, als het blijkt en de vrouw is zwanger en het leven dat je in je draagt is eigenlijk een leven dat gebrekkig is, dan wordt daar de vraag gesteld, je kunt het laten wegnemen. Je kunt het zelf beslissen. Je bent daarmee gekomen op de grens van het bepalen wanneer een mensenleven nuttig is, zinvol is om het te voldragen, het te baren en het op te voeden. Een tijdje geleden zat ik voor de televisie en ik was even, ik denk in het journaal, maar dat weet ik niet zeker. En toen hadden ze het over operaties die worden uitgevoerd in ons land. En men vroeg zich af of je bepaalde operaties wel moest uitvoeren als de mens een bepaalde leeftijd had bereikt. Als je 80 bent, moet je dan nog wel aan die mens gaan sleutelen middels zo'n operatie. Het moet wel allemaal betaald worden. En bijna wennen we eraan. Bijna wennen we een beetje aan het idee. Maar ik zeg alleen maar, het is het begin van een vlak en je weet niet waar je uitkomt. En nu de Bijbel, want daarvoor komt u hier. Denkt hij ook zo? Heeft hij ook een bepaalde kijk op de mens? En dan moet je natuurlijk gaan zoeken. Wat vind ik nou van waarde in een mens? Hoe vind ik nou een definitie van een mens? Wanneer is voor mij een mens nou waardevol? Nee, wanneer vindt de Bijbel een mens waardevol? Daar zouden we naar zoeken. Ooit heeft een heel bekend theoloog, hij is begin vorige eeuw al overleden, professor Bavinck, die zal ik in deze serie nog wel eens citeren. Die heeft een definitie opgeschreven van opvoeding, van een mens. Want als je weet wat een mens is, weet je ook waar je heen wilt opvoeden. Hè? Hij heeft een definitie gegeven. Die heeft hij niet zelf bedacht, die haalde hij uit de Bijbel. Een hele mooie, en hij staat ook in de NBV-vertaling, dacht ik, op het gemeenteblad wat u vandaag hebt gekregen. Hij is ontleend aan 2 Timotheus 3, vers 17. Het doel van de mens is een mens Gods, tot alle goed werk volkomen toegerust. Punt. Het laatste stukje van dat vers. Een mens Gods. Die professor legde uit, dat is de richting van de mens. De Bijbel heeft een richting voor jou, dat jij een man, een vrouw Gods wordt. En God heeft je volkomen toegerust daarvoor. We spreken dus niet over handicaps, we spreken niet over beperkingen, we spreken gewoon over ieder mens, oud, jong, middelbare leeftijd. Een mens Gods tot alle goed werk volkomen toegerust. En op die middag op de kweekschool, 20 jaar, viel die tekst. Die ben ik nooit weer kwijtgeraakt. Die heeft me zelfs emotioneel geraakt. Als ik kinderen voor me had, als ik pubers voor me had op school en ze waren eens een keer bandieten, dan altijd weer die tekst kwam bij me boven. Denk erom, Jan, het is een mens Gods. En ik heb hem gemaakt, volkomen toegerust. Wees voorzichtig met je oordeel. Wees voorzichtig in je handelen. Behandel hem als een kind, een mens die ik geschapen heb. Kunt u zich voorstellen hoe zo'n tekst een leven kan gaan leiden in je persoonlijk leven? Voor een christen is dat het leven zoals de Bijbel ons dat beschrijft. En daar gaan we de komende tijd over nadenken. Dat is boeiend, mensen. Voor een christen betekent het dat de mens door God is geschapen. Man en vrouw. Naar zijn beeld. U bent geschapen, jij bent geschapen naar het beeld van God. Moeten we maar eens goed over nadenken. Voordat we in de spiegel kijken en zelf een oordeel vellen. Over jezelf of over de ander. Ik ben geschapen. O, God had de schepping bijna voltooid, planten en dieren. Het stoffelijke van de schepping was klaar. En toen gebeurde het. Toen schiep hij de mens naar zijn beeld. Laat ons mensen maken. We lijken op God. Jij lijkt op God. Weet je dat? Als het goed is, dan kunnen mensen aan jou iets zien van de Schepper. Daar komen we straks uitgebreider op terug. Geschapen naar het beeld van God. Wat is dat beeld? Wat is die foto van God? Wat is God? Hoe ziet God eruit dan? Nou, God staat in de Bijbel. De vorige keer sprak ik daarover. God is geest. Johannes 4, vers 24. God heeft niet een lichaam zoals jij en ik. Dat kan ook niet, want dan zou God niet alomtegenwoordig kunnen zijn. Hij is geest. En de Bijbel die spreekt wel over de mond des Heren en het oog des Heren en de hand des Heren. Maar dat is in beeldspraak, dat is om het dicht bij u, bij de lezer te brengen. God is geest. De mens heeft ook een geest. De mens heeft dus beide, zowel het stoffelijke als het geestelijke heeft de mens. Dus de mens heeft natuurlijk ook iets van een dier, want je leeft net als een dier. Maar je hebt ook een geest. En dat is datgene wat je onderscheidt van al het andere. Psalm 8 zegt, bijna goddelijk ben je gemaakt. Bijna goddelijk, de kroon van de schepping. We moeten vanmiddag maar eens hoog van onszelf denken. De kroon van de schepping, bijna goddelijk. Handelingen 17, we zijn van zijn geslacht. 1 Thessalonicenzen 5 spreekt, daar spreekt Paulus over het lichaam van de mens, de ziel, maar ook over zijn geest. Genesis 5 zegt, ten dage toen God een mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. En zolang de geest in de mens is, leeft hij. En zodra de mens de geest geeft, dan bestaat hij niet meer. En wij geloven dat God het menselijke, de mens geschapen heeft op het moment dat een mens in de schoot van de moeder wordt geweven. En wij geloven en wij getuigen dat dat het begin van het mens is. Het bidden voor je kinderen betekent dat het moment begint van gebed voor je kinderen als je zwanger bent als moeder. Dan begin je te bidden voor je kind. Bovendien heeft die mens, ik ga wat vluchtiger nu door, want anders dan halen we het niet vandaag. Bovendien heeft die mens een vrije wil. Dat onderscheidt hem van de rest van de schepping. Jij kunt nee zeggen als je ja wilt. Zal ik uitleggen. Als je honger hebt, als je bijna knapt van de honger en je loopt langs de kraam van de bakker en de man staat net te praten met iemand, dan kun jij zeggen, nee, ik pak het niet. Dat kan een dier niet. Maar jij wel. Wij zijn mensen, we hebben een vrije wil. We kunnen beslissen dingen te doen die we eigenlijk naar de mens gesproken niet willen, maar omdat God het zegt, doe ik het dan toch maar. Of omdat een ander het zegt, doe ik het soms toch maar. Tegen mijn eigen smaak in, kan ik keuzes maken. Het maken van een keuze is fundamenteel in het leven van een mens, van een christen. Dat is ook het prachtige in een mens. Lot koos ook. Lot koos gras. Hij zag dat het land groen was. En dan staat er in de Bijbel in Genesis, dus koos hij voor Sodom. Daar was het gras groener dan de andere kant op. Dus koos hij, zo is de mens, dus kies ik. Een christen, een mens, een man Gods, een vrouw Gods, kan andere keuzes maken. Dat vermogen heb je tot alle goed werk toegerust. En dan mensen, wat wilde God eigenlijk met die mens? Nou, God heeft daar een plan voor. Dat staat ook in de Bijbel. In Genesis 1. Genesis 1 is erg belangrijk. Wij denken altijd Genesis 3, daar komen we ook nog wel. Maar vandaag niet. Maar Genesis 1 is heel belangrijk. Gods plan met de mens was een groot volk naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Word talrijk, zegt hij tegen hen. En die mensen moeten op God gaan lijken. Volmaakt deed Jezus dat. Jezus zei immers, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Nou, jij bent Jezus niet en ik ook niet. Maar de mensen moeten wel iets van Christus kunnen zien als ze jou zien. Naar het beeld van God. Dat is het eerste van Gods plan. Een groot volk, zijn beelddragers. En het tweede is dat je heerst over de schepping. Dat je die schepping beheerst, dat je hem onderwerpt, dat woord wordt gebruikt. Daar draait het om in de relatie tussen God en mens. God wil graag zichtbaar worden in jouw leven. En daar moeten we het nou de komende tijd eens over hebben, hoe we dat gaan doen. Hoe kan dat nou dat als mensen mij zien, dat ze dan iets van God zien? Of ben ik nog zo'n vleeselijk mens dat ik gewoon godsdienst als een soort religie heb gekozen? Ook wij zijn trouwens geschapen, net als Adam. Hè? In Genesis 9 staat, dan gaat het over bloedvergieten. Genesis 9 vers 6, ik citeer maar. Vergiet iemand bloed van een mens, door een mens zal zijn bloed worden vergoten. Want, staat er, en nou komt het, naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. En Jacobus schrijft in hoofdstuk 3, door de tong loven wij God de Vader en door haar vervloeken wij mensen. En nou komt het, die naar zijn gelijkenis geschapen zijn. Ook jij en ik zijn geschapen naar de gelijkenis van God. En dan krijgen we dat wonderlijke verhaal van de schepping, van de schepping van de vrouw, genomen uit de rib van Adam. Dat is ook zo wonderlijk. En daar geeft God verder helemaal geen wetenschappelijke onderbouwing van. Daar kom ik nog op terug direct. Maar daar hebben de rabbijnen wel een hele mooie gedachte over. En die wil ik maar delen deze keer, maar die staat niet in de Bijbel. Maar het is wel een hele rijke gedachte. En ach, laten we die er eens bij nemen. Als God Eva nou eens geschapen uit het hoofd van Adam, zeggen de rabbijnen, dan had zij allicht de baas over hem willen spelen. Als Eva nou eens genomen was uit de rug van Adam, dan had hij misschien alle last van het leven op zijn vrouw gelegd. Als die Eva nou eens genomen was uit zijn voeten, dan had hij haar misschien wel vertreden. Maar nu God haar nam uit zijn zijde, de plaats waar het hart klopt, nu heeft hij daarmee willen zeggen dat de vrouw naast de man moet staan en dat liefde van het hart man en vrouw verbindt. Dat is toch wel heel diep. Dat de liefde in het hart man en vrouw verbindt. Die wetenschappelijke onderbouwing, dat was voor mij natuurlijk als jongen van 20... en voor sommigen van jullie misschien ook, dat was een gebrek van de Bijbel. Dan denk je wel eens, waarom heeft God er nou niet bij gezegd hoe die dat precies deed? Maar God heeft dat niet gedaan. En het mooie is dat God daar ook dat ook zegt in de Bijbel. In Deuteronomium 29, vers 29 wordt dat uitgelegd. Er zijn in het leven van ons mensen verborgen dingen en geopenbaarde dingen. De verborgen dingen zijn voor God. En God vindt het blijkbaar niet nodig om dat tegen ons te zeggen. Of wij kunnen dat niet volgen, niet begrijpen. Er zijn verborgen dingen. Er zijn ook geopenbaarde dingen. En Mozes zegt daar in Deuteronomium 29, die geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Dus dat zijn de dingen die geopenbaard zijn. Die moet je nou doorvertellen aan je kinderen, je kindskinderen. En ik moest, toen ik die tekst overdacht deze week, denken aan een voorbeeld. Ik heb het misschien een keer vaker gebruikt, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik herinner mij nog dat ik een keer thuis kwam uit school en het volgende verhaal kreeg van mijn vrouw. Een van onze meisjes wilde uit school spelen met, niet met haar vriendinnetje. Die was waarschijnlijk een keer even vervelend geweest of zo. Maar ze wilde nu met een ander meisje spelen. En toen zei Anja, jij kunt niet zomaar je vriendinnetje in de steek laten. Ik vind het niet goed wat jij doet. Het gebeurde dus ook niet. Wat is nou de les van dat voorbeeld? Het verborgene wat Anja niet gezegd heeft tegen dat kind, wat dat kind waarschijnlijk ook niet gesnapt zou hebben. Het verborgene was, als dat kind moet leren wat trouw zijn betekent, moet ik nu aan de bak. Dan moet ik nu zeggen, je hebt gekozen voor een vriendin, die laat je niet zomaar stikken. Want oh wee, straks als je groter bent, doe je dat dan misschien ook maar zo. Er zijn verborgen dingen en geopenbaarde dingen in de schrift. Mensen, het laatste stukje van vandaag. Wat heb je hier nu aan? Want dan ga je straks naar huis en dan denk je, en nu? Dan ben je misschien nieuwsgierig wat er in september komt, maar ik was zo blij dat het voor de vakantie kwam achteraf. Dat had ik niet bedacht, maar dat kwam takel door die liturgie die je mij vorige week al stuurde. Jij overrompelde mij. In de eerste plaats leert mij dit, dat God de schepper is en ik slechts het schepsel. En ik zeg dat met opzet, slechts. Dat bepaalt mijn houding ten opzichte van God. Ik, zijn schepsel, moet hem eren in wat hij doet en in wie hij is. Ik mag wandelen met hem in harmonie. Dat is Gods verlangen ook. Het is Gods verlangen om met de mens te leven, om relatie met die mens te hebben. En als je om je heen kijkt naar de rest van de schepping die al voor jou geschapen is in de natuur, dan kun je, hoop ik, de komende maanden, als je eens om je heen kijkt in de vakantie en je ziet de schepping en je bent onder de indruk van het bos of van het meer, of je bent onder de indruk van de majesteit van de bergen, wil je dan eens op je knieën vallen en God eens danken. Hoe groot zijt gij, hebben we gezongen. Nou, daarin is God ook groot. Ik ben ook een schepsel van hem. Bijna goddelijk, zegt Psalm 8. Groot is uw trouw, o Heer, maar God is zelf ook groot. Ik heb ooit een dienst meegemaakt, te midden van de schepping. Bij gebrek aan een gemeente waren we maar in de auto gestapt en zijn we naar Kutai gegaan. Kutai is een klein bergdorpje. Daar woonden 7 mensen. En daar gingen we met een lift naar boven. En toen hebben we een eind gelopen op die zondagmorgen. En toen kwamen we bij een meer. Dat meer hing eigenlijk tussen de toppen van de berg. Met sneeuw op de bergen, hartje zomer. En daar lag dat meer tussen. En wat er nou zo bijzonder was, ik weet het niet, maar ik voelde de aanwezigheid van de schepper zo diep. En ik denk wel eens, dat is een hele mooie dienst voor mij geweest. Het had eigenlijk niet beter gekund. Ik weet het nog, het is al jaren geleden. En dan kun je zo ontzettend gedrukt worden op het feit dat God de schepper is. En dan kun je zo dankbaar worden voor zijn grootheid. Dan denk je, als God dit kan maken, dan kan God dit leventje ook in zijn hand houden. Dat moet een peulenschil voor hem zijn om Jan de Jong door het leven te krijgen. Hoe lang of kort dat leven ook maar duurt. Wat een schepper, wat een God is hij. Het leven, tweede punt, dat je van je schepper kreeg. Daarover mag je niet zelf beschikken. God staat aan het begin van je leven en aan het einde van je leven. Derde punt. Je bent, ik heb het al een paar keer aangehaald, je bent de kroon van de schepping. En ik meen wat ik zeg, God heeft jou gewild zoals je bent. God heeft jou gewild. Je mag er zijn, ook al zegt de wereld van niet, ook al ziet men niets in jou. God heeft jou gewild. Ik moet dat voorbeeld toch maar aanhalen. Weet je, Adam is geschapen, maar mijn schepping dan? In Adam is het hele menselijk geslacht natuurlijk geschapen. Later uiteindelijk met zonde en alles, met in zonde ontvangen en geboren, zeggen we dat zelfs wel eens. Maar wij zijn ook geschapen eigenlijk als kinderen van die Adam en van Eva. Maar er is iets heel bijzonders in die schepping. En dat is weer zoiets, maar ik heb het opgezocht in een medische encyclopedie. Op het moment dat ik in het verborgene werd gemaakt. Als een man zijn zaad geeft aan zijn vrouw, weet u dat dat 5 miljoen zaadcellen zijn. En 1 daarvan ben jij geworden. 1 daarvan. En de wereld zou zeggen, dat is een toevalstreffer. En dat geloven wij nu juist niet. 1 daarvan. Hoe groot is het wonder dat hier zit? Hoe groot is het wonder dat ik besta? En hoe dankbaar mag ik zijn voor het leven dat God mij geeft? Bijna goddelijk. Hij zag, zegt de psalm, mijn vormeloos begin. Gelooft u dat? Dat God jou gezien heeft toen je geschapen werd. Kleine Annemare. Het kleine kind wat geboren is afgelopen week. Dat God haar gezien heeft al voordat ze ter wereld kwam. God geeft ook een boodschap hierbij in Genesis, dat is een hoofdstuk 2. Want dat unieke van de mens, de man en de vrouw. En Adam had geen keus, want hij kreeg de vrouw. Wij, de meeste van ons die getrouwd zijn, die hebben een vrouw mogen uitzoeken. Of de vrouw een man, of omgekeerd, hoe dan ook. Die man die moet, staat er in de Bijbel, en dat is een principe van God. En dat moeten we hoog houden. Een man moet zijn vader en moeder verlaten. Dat geldt ook voor, voor de vrouw. En zijn vrouw aanhangen, die twee zullen tot 1 vlees zijn. Ik heb die Bijbelstudie die ik ooit al een aantal keren gegeven heb in de gemeente, ooit de titel gegeven, 1+1=1. Die man en die vrouw, dat wordt een nieuwe eenheid, man en vrouw. En God wil dat die mensen die samenkomen, die man en die vrouw, dat die dat ouderlijk nest loslaten. Ja, je mag wel op Vaderdag komen, maar je moet ze geestelijk loslaten. Je moet vrij zijn, want God wil met die twee weer iets unieks doen. Zoals hij dat ook met Adam en Eva wilde. Dat is het wonder van het huwelijk. Dat is het wonder van een man en een vrouw. Kom mensen tegen die 40, 50, 60 jaar zijn en die nog steeds het hebben over hun vader of hun moeder die hun iets hebben aangedaan of die iets hebben belemmerd in hun leven zodat ze niet eigenlijk op de juiste manier zijn opgevoed. Ik heb dan altijd zoiets om te zeggen, maar nou ben je een grote vent. Je bent nou groot geworden. Nou moet je zelf maar beslissen wat je doet. Je kunt je niet meer verschuilen achter je ouders als je 50 bent. Ze hebben je het leven gegeven en nou jij. Ook je kind, het volgende punt, op één na het laatste, is een schepsel van God. En dat bepaalt ook het doel van je opvoeding. Je kind is een schepsel Gods. En die oude professor Bavink had gelijk. Als wij onze kinderen opvoeden, dan voeden wij ze op, dat willen we proberen om er een mens Gods van te maken. In elk geval om ze niet voor de voeten te lopen dat te worden. Een mens Gods. En we willen ze ook een stukje geestelijke toerusting meegeven. Zoals de Bijbel dat leert. Ook je kind is een schepsel van God. Het laatste. En dat is eigenlijk het mooiste. Jij lijkt op God. U lijkt op God. Dat is Gods wil, dat wil hij graag. Hoe ver is het in jouw leven? Mag ik door jou heen schijnen? Ik wil als een soort foto van God mag je zijn. Hoe moet ik het uitleggen? Ik zag daar die reproductie van Rembrandt, van de verloren zoon. Dat schilderij dat hangt in de Hermitage in Sint-Petersburg. En als je daarvoor staat, dan zie je het in zijn volle glorie, in zijn volle kleuren. En als je dan dat echte schilderij ziet van de verloren zoon, dan kom je onder de indruk van Rembrandt eigenlijk. Dan denk je, wat een mens was dat. Dan kom je iets te weten over het geloof van Rembrandt, over wat hij gedacht heeft toen hij dat schilderij maakte. Hij maakte dat schilderij met die vader die zijn zoon omarmt, maar ik weet niet of u dat weet, maar de ene hand is een mannenhand, de andere hand is een vrouwenhand. En hij wil eigenlijk zeggen, alle eigenschappen, zowel van Heid als van Mem, zitten in deze Heid, in deze vader. En hij omarmt zijn kind. Dat moet Rembrandt gedacht hebben. Mooi hè, zo'n schilderij. En dat wil God nou ook zo graag. Dat hij iets van zichzelf ziet in jou. Dat er iets blijkbaar van de schepper van jouw leven zichtbaar wordt in jouw omgeving. Ik hoop dat je je laat gebruiken. Ik hoop dat je onder de indruk raakt van je schepper. En begin eerst maar eens een paar weken met God te danken dat hij jou gemaakt heeft. Ga maar eens mooi voor de spiegel staan en dank hem maar eens. En ik denk wel eens, en dan kijk ik naar mezelf, dank maar eens voor de kromme neus en voor het oor dat te laag hangt. Maar je bent er. En dank God maar eens. Ik heb je lief, met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Ik heb je lief, met de liefde van de Heer. Dat is lied 69. Amen. We willen danken. Vader in de hemel, we willen u danken dat u onze schepper bent. Heer, en op deze middag hebben we slechts daarbij stilgestaan, hoe het ooit begonnen is. Heer, en wat u verderop, Heer, in de eeuwen in ons gezien hebt. Heer, wij begrijpen er niks van. Waarom ik tot geloof ben gekomen en een ander weer niet. Heer, ik begrijp het niet. Dat zijn verborgen dingen. Maar ik dank u voor de geopenbaarde. Ik dank u voor al die mensen hier die u kennen. Ik dank u voor al die mensen die u geschapen hebt. Heer en u, ik dank u dat u zichtbaar wordt in deze levens. En ik wil bidden dat we bereid zijn, Heer, om hier met eerbied gesproken, een foto, een kopie van u te zijn, dat we iets van u willen laten schijnen in de wereld om ons heen. En Heere, de komende keren, dan zullen we zien hoe slecht de wereld is, hoe zondig het allemaal is, hoeveel ellende als er allemaal is, Heere, en dat is ook zo. Maar in elkaar mogen we iets zien van uw grootheid, van uw heelheid. En ik dank u nu alvast dat u gekomen bent in uw Zoon, de Heer Jezus, die op een volmaakte wijze u zichtbaar heeft gemaakt. Ik wil u danken dat hij gezorgd heeft, Heer, dat wij tot u, de Schepper, konden komen. U bent onze Vader geworden, dankzij Jezus Christus. Heer, en we loven en we prijzen uw grote naam. Heer, en als straks verschillende van ons op reis gaan, of met vakantie gaan, of thuis zijn, Heer, of wat dan ook, van het mooie weer genieten, van de schepping genieten, dan bid ik, Heer, dat we in al die dingen uw grootheid mogen zien en niet vergeten te danken voor alles wat u hebt geschapen. En Heer, al die dingen in de schepping, die hebt u ons gegeven. Wij waren de kroon van de schepping. We mogen hem niet vernielen, maar we mogen hem bewerken. We mogen ervoor zorgen, we mogen erin leven. We loven en we prijzen uw grote naam. Halleluja. Amen.